De stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, het zesde hoofdstuk, uit de brief aan de Hebreeën. Daarvan lees ik u voor het 17e en het 18e vers. Hebreeën 6, de versen 17 en 18. Daar spreekt het woord des Heren al dus, waarin God, willende de erfgename der beloften is, overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij, namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Letten wij op belofte en eedzwering als troost en vermaning voor de vluchtende. Belofte en eedzwering als troost en vermaning aan de vluchtenden. De vorige maal hebben wij gelet op de hoop, opdat zij in die hoop, tot die volkomenheid van die hoop, zouden mogen spreken. Vers 11, maar wij begeren dat een ieder van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe. Wij hebben toen gehoord dat volle verzekerdheid der hoop aanduidt die hoop die dan ook werkelijk functioneert in het leven, die werkelijk deel is van het leven, opdat ze niet traag zouden worden, maar navolgers zijn dergenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Daar heeft de schrijver op het oog allen, waarvan wij weten uit het woord van God, die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen hebben verkregen, zoals de Heere ook in de nieuwe bedeling spreekt van het verkrijgen van de beloftenis. Nu is er uit het hele verband en uit de Hebreeënbrief, straks komt de schrijver tot de hoofdsom van zijn brief, het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, nu ook al verschillende keren genoemd, maar nu is er kennelijk sprake van vertraging, verzwakking in het geloof en in de hoop. En nu gaat de apostel in dat gedeelte wat nu aan de orde is, duidelijk maken dat belofte en vervulling, de tussenruimte die daartussen ligt, geen aanleiding mag zijn om te verslappen in het allerheiligst geloof en in de verwachting van de hoop. En dat gaat hij nu aan de lezers en ook aan ons in dit schriftgedeelte duidelijk maken. En dan begint hij met te spreken van Abraham, dat God aan Abraham de belofte gedaan heeft. Welke belofte? Je zou in zonderheid, en daar kun je dat ook vinden in Genesis 22, kun je vinden nadat Abraham Isaac zijn zoon als uit de doden weer teruggekregen had, de berg Moria, en de Heere hem een lam gewezen had, of een ram die verward was in de struiken, dan lees je dat de Heere zweert bij zichzelf, omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen zwoer God bij zichzelf, dat hij de belofte die hij al eerder gedaan had, maar nu weer herhaalt, dat Abraham tot een groot volk zou worden, en dat in hem al de geslachten der aarde gezegend zouden zijn. Een belofte die dus ten diepste heen wijst naar Christus. Niet in Isaac, maar in, of in Isaac, dat is in Christus, zal u het zaad gezegend worden. Bij die belofte heeft de Heere dus gezworen. En Abraham heeft die belofte langmoedig verwacht. En hij heeft de belofte verkregen. Je zou zeggen, maar Abraham heeft toch niet meegemaakt de komst van dat grote vrouwenzaad? Nee, maar hij heeft wel meegemaakt de geboorte van Isaac. En hij heeft wel van verre de dag des Heren gezien en de Heren omhelst door het geloof. En hij heeft wel de beloftenis beërfd van dat Kanaan, dat Jeruzalem, dat boven is, de stad die fundamenten heeft. Want de Heer heeft hem verlost en voor eeuwig zalig gemaakt. U merkt dus dat in deze versen gaat het over de belofte en over de eedzwering. Eedzwering is bekend. De mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zelf zijn. Anders heeft de eed geen zin. Als er een eed gezworen wordt, dan moet dat bij iemand zijn en voor het aangezicht van iemand die meer is, die richtend kan optreden. Wanneer de eedzweerder zijn eed niet ten uitvoer brengt of wanneer hij niet voldoet aan de eis. Je kunt wel zweren bij iets wat minder is, maar dat mindere heeft geen macht en majesteit om op te treden. Nu, mensen zweren daarom als het recht ligt en nodig is en de overheid of de omstandigheden vorderen zulks, zweren mensen bij de Allerhoogste God. Zij roepen hem tot getuigenis aan, tot getuige aan van de waarheid van het getuigenis dat zij afleggen. En mocht hun getuigenis vals zijn, dan zal en mag die Allerhoogste ingrijpen. En de valse eedzweerder straffen. Nou worden er op aarde ook valse eden afgelegd. En naar de mate de verwarding toeneemt, wordt er steeds minder waarde gehecht aan de eed. En velen willen de eed niet afleggen, omdat zij niet geloven in een levende God. En zij volstaan met een belofte. Er zijn ook nog anderen die op eenzijdige manier het woord van Christus hebben verklaard, doch ik zeg u zweert ganselijk niet. Laat u ja, ja, en u nee, nee zijn. De zulke menen op godsdienstige overtuiging de eed te moeten weigeren. Maar in het merendeel van de gevallen komt het voort uit wat de dichter zegt. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk. Maar in de loop der geschiedenis, en ten dele nog wel, is de eed toch een zeer ernstige gebeurtenis. Als je werkelijk voor de rechter een eed af moet leggen, dan gaat dat niet langs je heen als er nog enige ernst en enig gevoel in ons is. Onder de mensen maakt die eed een einde aan alle tegenspraak. Wanneer er verder geen getuigenissen of bewijzen zijn en de eed wordt afgelegd, dan wordt aangenomen dat die eedzweerder de waarheid heeft gesproken en op grond daarvan kan eventueel een ander mens veroordeeld worden. Alleen als blijkt in de toekomst dat de eedzweerder een valse eed heeft afgelegd, dan wordt hij streng gestraft. Omdat hij dan die eed, die eigenlijk het laatste woord betekent onder de mensen, omdat hij juist dat heeft geschonden en nietig gemaakt door zijn roekeloze leugenachtigheid, de eed en ook de belofte zijn dus ook onder de mensen bekende zaken. Nu gebruikt de apostel dat als voorbeeld. Dat de eed onder de mensen bekend is, is ergens een teken van de zonde, van het onbetrouwbare. Dat een mens bepaald moet worden bij de allerhoogste God om hem te dwingen de waarheid getuigenis te geven. Die eedzwering wijst dus onder de mensen op onze zwakheid, op onze leugenachtigheid, op ons zondaar zijn. Het is als het ware een laatste beroep van de rechter om rekening te houden met die God die alle dingen hoort en ziet en weet. In dat opzicht zou je dus van eedzwering bij God niet kunnen spreken. Want God heeft niemand boven zich. Niemand is ook aan hem gelijk. En nu wil de schrijver van de Hebreeënbrief, wil de Hebreeën laten gevoelen dat God zo diep gebogen heeft om Abraham en alle die in zijn voetstappen mogen wandelen, dat God zo diep heeft gebogen, dat hij datgene wat nodig bleek te zijn onder zondige mensenkinderen, dat de eed gevraagd wordt, dat God nu zelf bij de belofte een eed af wilde leggen. Hij die bij niemand die meerder was kon zweren, heeft bij zichzelf gezworen. Hij heeft daar in zichzelf als de waarachtige, dat hij met zichzelf borg staat, garant staat voor de waarachtigheid van zijn belofte. God staat met zichzelf garant voor de waarheid van de belofte en van de vervulling van de belofte. Daarom staat er in vers 17, waarin God willende de erfgename der beloften is. Dat wil zeggen, degene die naar het welbehagen van God die belofte van God mogen ontvangen, die ook in de tijd door een geschonken geloof die belofte van God hebben mogen omhelzen. De belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven. De belofte van de vergeving der zonden en het eeuwige leven. De belofte van de zalige hoop op de erfenis die in de hemelen bewaard wordt. De belofte dat God zelf hun loon en hun schild zeer groot zal zijn. De belofte van de volkomen verzoening welke in Christus Jezus is aan en toegebracht. Nou zit daar iets wonderbaarlijks in, waarin God, namelijk die God die zijn belofte gesproken heeft, die zijn belofte gegeven heeft aan Abraham en zijn zaad, die zijn belofte heeft gegeven aan zijn Sion door de eeuwen heen. God willende. Willende. Daar wordt ons aangeduid de genadige wil van God. De liefdevolle wil van God. De zich neerbuigende wil van God. God wilde het. God wilde iets wat onder, je zou zeggen, volmaakte omstandigheden nooit door God gewild kon worden, want dan was het niet nodig geweest. Maar nu wil God die erfgename der belofte, dat is die zwakke, die aanmächtige, die door twijfel en zorg aangevochten kerk, die kerk die misschien zo menigmaal bij de pakken neerzittende gezongen heeft, zouden Gods belofte missen, eeuwig haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Nu zou God aan de ene kant niets meer hebben hoeven te doen, want zijn woord is een woord der waarheid. Hij is de God der waarheid. Maar in aanmerking nemende de zwakheid, de broosheid, de nietigheid, de vleeselijkheid van die erfgename der belofte, dat zij mensen zijn en niets meer. Schapen mijner weide, gij zijt mensen, maar ik ben de Heer uw God. Treedt God als het ware uit zijn wezen uit. En hij spreekt een eedzwering waarin hij zich neerbuigt tot dat ellendige. Tot datgene dat riep, Heer, ik geloof, komen ongelovigheid te hulp. Tot datgene dat er geen licht meer in zag. Och, dat is me al leven voor uw aangezicht. Ja, datgene wat zo aangevochten werd, van binnen en van buiten, of het wel waar is wat God beloofd heeft, en of het wel vervuld zal worden wat God gezegd heeft. En moet je daar nou eens in zien, die nederbuigende goedheid van Gods ontferming, dat hij willende die erfenis van lammen en blinden en kreupelende, zogenden en barenden, die erfenis van die weerbarstige schapen, maar die nochtans naar zijn welbehagen erfgenamen mogen zijn, erfgenamen van God en Christus. Dat nou de Heere aan zulke barmhartigheid wil bewijzen, dat hij ze een hart onder de riem wil steken. En dat hij die mens die beeft als een espenblad, die mens die als die zijn leven mag zien in het licht van Gods aangezicht, in het licht van zijn woord, dat hij dan niet in woorden kan zeggen wie en hoe en wat hij voor de Heere geweest is. In al zijn overleggingen, in al zijn twijfelingen, in al zijn afzwerven van de Heere, dat de Heere die daarom die zondaar wel uit zou kunnen sluiten, die wel zou kunnen zeggen, ik heb u mijn woord gegeven en het is niet genoeg, je blijft maar steken, je blijft maar vastzitten, je blijft telke malen misschien zonder dat je er ergen hebt, maar toch de duivel en het ongeloof nog maar weer toevallen. En dat de Heer hem daarom nou niet buitensluit, maar nog een stap naderbij komt en een eedzwering doet. Hij wil de belofte aan de erfgenamen, wil hij bezweren. Hij wil overvloediger, meer nog dan in de belofte, bewijzen dat hij de onveranderlijke is in zijn raad. Dat hij geen ogenblik zal laten varen het werk zijner handen. Dat hetgeen uit zijn lippen ging, vast en onverbroken blijft. Overvloediger bewijzen. Je zou zeggen, wat is dat dan een afdalen van God? Dat God zondaren die toch van nature onbetrouwbaar en leugenachtig zijn, dat hij ze gaat bewijzen, bewijzen, overvloediger bewijzen, bij de belofte de eed geeft. Om ze te herinneren aan de waarheid. Ik, de Heere, worden niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. Dat de Heere overvloediger wil bewijzen de waarachtigheid van zijn woord. Ik zal niet meer op u toornen, ik zal niet meer op u schelden in der eeuwigheid. Bergen wijken, heuvelen wankelen. Maar het verbond mijn vredes, die onveranderlijkheid van zijn raad, zal niet wijken en zal niet wankelen. En dat daar ook het Nieuwe Testament vervuld van is. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Want mijn Vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand zal ze uit zijn hand kunnen rukken. Al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. O, wat is dat onuitsprekelijk groot, dat de Heere daarin nu de zwakke, de struikelende tegemoet trad met zijn goddelijke eedswering. O, daarom staat er in vers 18 dat opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liefde, een sterke vertroosting zouden hebben. Wat zijn dus die twee onveranderlijke dingen? De belofte en de eedswering. Daarin is het onmogelijk dat God liefde. En hij heeft dat gedaan, opdat de meest ingezonkenen, de meest wanhopende aan zichzelf, een sterke vertroosting zou hebben, opdat wij onze nalatigheid en ons prijsgeven van die hoop der roeping Gods niet zouden kunnen verontschuldigen en God de Heere zouden beschuldigen, maar dat de schuld bij ons zou zijn en de barmhartigheid bij de Heere, want bij hem was geen gebrek in het overvloedig bewijzen van de onveranderlijkheid van zijn raad. Welke lering, welke vermaning en vertroosting, want het woord vertroosting, dat duidt hier twee zaken aan, namelijk troost in de zin zoals wij over troost spreken, maar het betekent ook een prikkeling, een aansporing, een vermaning. Dat wil zeggen, om, nu de apostel duidelijk heeft verteld hoe God die vastheid van zijn raad overvloedig heeft willen bewijzen, om nu ook vermaand te worden, om te blijven bij hetgeen gehoord is en de Satan geen plaats te geven. Wat zullen wij nu daaruit leren? In kort, daar zullen wij deze lering uit leren en God zegen het aan onze harten. Gij weet dat als het gaat om de zekerheid van het heil, om de zekerheid van de zaligheid, om de troost, de waarachtige troost, die blijft tot in eeuwigheid, dan weet ge dat wij bij onszelf genegen zijn om die troost, die vastheid, dat onveranderlijke, om dat te zoeken bij en in onszelf. Dan kijkt de mens als het ware naar binnen. Hij kijkt met de ogen van zijn verduisterd verstand. En naar zijn verduisterd verstand werpt hij het net, al is dat naar aardse maatstaven, heel verstandig en ook heel aannemelijk en begrijpelijk, zoals het ook gebruikelijk is, hij werpt het net uit aan de linkerzijde. Zo zijn er velen, schreef eens, ik meen Smijtegeld, die de zekerheid van de zaligheid zoeken meer in hun gevoel dan in het eeuwig blijvende woord, in hem, de Heer Jezus Christus, buiten zichzelf. En nu komen wij met die weg naar onszelf. Het is goed om tot onszelf te komen. Dat wel, dat lees je van de verloren zoon. En hij tot zichzelf gekomen zijnde. Maar zodra hij tot zichzelf gekomen is, dan kan de weg niet lopen naar hemzelf, maar terug naar huis, terug naar de Vader, met de ootmoedige erkentenis: ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Wanneer de weg voor deze zoon gelopen had naar zichzelf, dan had hij uit zichzelf nooit de vrijmoedigheid kunnen hebben, ziende op de lompen, ziende op alles wat hij verspeeld was in dat verre land, ziende op de oneer en de schande die hij eigenlijk gebracht heeft, want hij was toch een kind, hij had toch een erfdeel ontvangen. Hij zou nooit één stap in de richting van het ouderlijk huis, van het vaderlijk huis in de gelijkenis hebben durven zetten. Maar het is iets buiten hemzelf dat zijn hart trekt om te gaan met zichzelf, uit zichzelf, naar die plaats waar, wie weet, ontferming zou kunnen zijn. Al was het een plek in de schuur of in de stal, of als een loonwerker in het bedrijf van zijn vader. Wanneer wij nu, en dan snij ik tevens een punt aan, dat niet van belang ontbloot is. Wanneer wij nu elkander, als het gaat over de zekerheid, over de vastheid, gaan wijzen op onszelf, dan komen wij nooit tot de sterke vertroosting en vermaning. Ik durf niet te zeggen dat de prediking van het kenmerk ten alle tijde buiten het woord is. Daar gaat het niet om. Maar dan zal het toch moeten meewerken naar de belofte en de eedzwering. Stel nou voor dat de mens met die vragen, nadat hij van de Heer in zijn leven iets ondervonden heeft of niet, maar laten we nou eens even stellen wanneer de vraag er is, de vraag naar een verzoend God, de weg, de mogelijkheid om onze ogen op te mogen slaan tot een levende God in de hemel. En om midden in de gebreken nogthans te hopen, de Allerhoogste maakt het goed, naar het zure schijnt hij het zoet. Hoe komen wij tot die vastheid? Wanneer wij dan elkander gaan afvragen, vriend of vriendin, heb je wel eens dit ondervonden? Heb je wel eens dat ondervonden? En dan wordt al naar gelang de persoonlijke geaardheid van de prediker of zijn persoonlijke weg die hij bewandeld heeft, al naar gelang daarvan wordt het hoog of minder hoog, mogelijk of moeilijk gemaakt. De een stelt het zich tot een eer om het allerkleinste in de genade tegemoet te treden en bij de eenvoudigste kenmerken te beginnen. Of dat je wel eens liefde hebt gevoeld, of dat je wel eens geweend hebt over je zonde, of dat je wel eens een betrekking hebt gehad op dit of dat uit het woord van God. De ander, die kan het erg hoog stellen. Die zegt bijvoorbeeld, nee, dat is allemaal niks. Tenzij gij mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, anders heb je geen deel aan mij. Er is geen leven voor de rechtvaardigmaking. En tussen die twee uitersten heb je dan allerlei verschillende graden, waarin men in meer of mindere mate een onderzoek instelt. Hoe is het dan met je gesteld? Om langs die weg toch te mogen weten, al mis je het vertrouwen, dat is dan een aparte daad geworden, een aparte gave, zo wordt het omschreven, al mis je dan dat vertrouwen, om dan toch bij het volk te horen, wetende uit de kenmerken dat dat kenmerken zijn van het werk van God in de harten van uitverkorenen. En dan gaat men nog wel een stap verder, dat de meeste van Gods kinderen, die komen niet verder dan de roeping. Goed, dat is u dus, ik hoop dat u zich dat enigszins voor kunt stellen. Men wijst dan, en ik wil het nog iets duidelijker zeggen, dat het niet afstotend klinkt, men meent dan te wijzen, te moeten wijzen op het werk van God in ons. Het werk van God in ons. Maar, één ding zult u moeten toestemmen, wij sturen dan elkaar naar onszelf toe. Ik hoop dat u dat verstaat. Als iemand dus komt met die vraag, komt met dat gemis, met dat gebrek in geloof of in betrouwen, en dat hij dat niet heeft, dan proberen wij hem dus, zeg maar, op die manier aan de toch een zekere rust te geven. En dit knoopt echt aan op de praktijk van leven. Dat voelt u wel aan. He, dit is een zeer aantrekkelijke voorstelling, want heb ik niet in je leven meegemaakt dat je mensen ontmoette waarvan je zo overtuigd was dat je te doen had met een kind des Heren, maar die toch het hele leven door in die onzekerheid en in die twijfel verkeerde, maar daarbij vaak een zelfkennis openbaarde die menig kind des Heren niet bezat, zodat je als het ware aan alle kanten voelde en ook gemeenschap daarmee oefende, hè, dat je te doen had met iemand die de Heren toebehoorde. Dus je voelt wel aan, Het is wel geënt op de praktijk van het geestelijk leven, om dan dat vertrouwen des geloofs naar de achtergrond te schuiven, min of meer, als een aparte weldaad, en om meer bepaalde eigenschappen van het leven op de voorgrond te trekken, om wat wij dan noemen de kleine in de genade niet af te stoten, maar integendeel om ze erbij te betrekken. Want dan is er geen zucht uit God waar God niet op terug zal komen. Ik wil daarop geen aanval doen alsof daar geen elementen, schriftuurlijke elementen in kunnen zitten. Maar ik wil u wel een gewetensvraag doen. Wanneer u of ik in ons leven door het geloof dat de Geest werkte door middel van het woord kennis hebben mogen krijgen aan hem en aan onszelf, waarin toch iets aanwezig was van het vertrouwen, want ieder geloof, tenminste het ware geloof, is toevlucht nemend van aard. En daar ligt het vertrouwen in. Wanneer wij dan later, dat kan, in allerlei aanvechtingen terechtkomen. Het kan zijn dat voor uw waarneming de zonde een tijd lang zijn rol heeft uitgespeeld in uw leven. U hebt goede gedachten van de Heer. U hebt misschien bij het ontwaken alreeds gezongen. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En hoe dierbaar werd u de prediking van die lijdende en stervende middelaar. Het is wel gebeurd misschien dat ge daar zo door gegrepen werd, dat de vraag naar uw zaligheid en uw zekerheid helemaal niet in uw gedachten was, maar dat je dacht, hier zou ik wel willen blijven zitten, hier zou ik altijd wel willen luisteren. Stel nu, er is een andere tijd gekomen. Ik zeg niet dat het bij ieder zo moet gaan, helemaal niet. Maar er kan een tijd komen dat de Heere om wijze redenen ons op doordringende wijze wil doordringen van de waarheid. Het niet uit ons en het al uit hem. En dat de Heere dan onze aandoeningen, ons blijde gevoel, onze oefeningen en alles waarin we vaak zo kinderlijk blij waren eens wegneemt. Zodat je zo reukloos en zo smakeloos jezelf waarneemt. En dat die oude vijanden, wereld, maar meer nog zonde, vlees, eigen vlees en bloed, die een tijd lang voor goed leken te zijn weggedaan, veldvluchtig uit ons gezicht. En dat het zo kan zijn dat ze in verdubbelde mate weer naar voren komen. Aan alle kanten erger als ooit tevoren. Dingen die nog nooit in je hart waren opgekomen, zo slecht, zo goddeloos, die dan opkomen, zodat je bij je eigen vaststelt, in het verborgene, dat de mensen in de wereld veel heiliger zijn dan jij, want jij bent een onheilige en een ellendige. Dan kan het zijn dat we stukje voor stukje worden weggedrongen, teruggedrongen. Je wil het voor de duivel en voor de mensen niet bekennen. En dat is een goed teken. Maar het kan wezen dat je in je hart zegt: o God, hier zit de huichelaar, de overtreder. Maar geef dan toch nog, al zolang ik nog leven mag, dat ik nog onder uw woord mag zitten. En dat ik mijn kinderen er nog heen mag brengen. En dat die daar zelf als een verlorene, een buitenstaander zit. En datzelfde evangelie wat zijn hart verblijd heeft, dat zegt hem niets. Daar heeft hij geen troost meer uit aan een kant. Hij zit met grote ogen te kijken op die hoofdstukken, op die gedeelte waar zijn hart onder verbroken is geweest. Maar nou kijkt hij er net op alsof hij naar de krant kijkt. Kijk, wanneer je nou zo zit onder de bediening van het woord van God. En er wordt gezegd, zeg vriend of vriendin, heb je dit, heb je dat, mag je nog wel eens in de gebeden, mag je nog wel eens in de eenzaamheid, mag je nog wel eens zus, mag je nog even, wel eens zo. Je hebt mensen die praten er het hele leven over. Als ze op dat plekje mogen wezen. Maar dat verraadt dat ze er eigenlijk toch nog niet zo'n kennis aan hebben. Ik zeg dat niet uit hardigheid. Maar wat is het een profijtelijk iets als een mens toch eens mag leren de werkelijkheid. Hij kan God niet ontmoeten met zijn plekje en met zijn eenzaamheid en met zijn bidden. Weet ik hoe lang het kan. Als er dan gezegd wordt, heb je niet eens dit of heb je wel eens dat. Weet je wat dan zo'n ontdekte zegt? Die zegt, man, het is allemaal waar dat je daar zegt, wat je daar zegt. Maar van al die dingen kan ik geen kruimeltje bij mezelf vinden. Ik kan niet bidden. Ik kan niet geloven. Ik kan niet in de eenzaamheid me voor God. Ik voel dat ik enkel schuld heb, maar ik kan geen schuldenaar voor God zijn. Dat kan ik niet. Ik zeg het wel, maar ik kan het niet. Al zou je nou voor zo iemand van alles en nog wat opnoemen, dan zou die nog moedeloos zijn schouders ophalen en zeggen, nee man, het spijt me wel. Het is droevig met mij. Maar nee, het is veel erger als dat je denkt. Zie, zo wil de Heere wel eens in het leven van een mensenkind werken. Om, terwijl hij dacht, en hij had gelijk hoor, toen hij zich verblijde in die Heere Jezus Christus. Dus, terwijl hij zichzelf zag als zo'n zwart zondaar. Maar, wat gebeurt er in het leven? Wij nemen onszelf erbij. Wij pakken onszelf erbij. En dan worden wij die aangedane mensen. Wij worden die biddende mensen. Wij worden die mensen die ook al een duit in het zakje doen. Die al half bekeerd zijn enzovoorts. En die toch wel een hoopje mogen hebben. Maar waar gronden we dat nou op? Ja, dat gronden we eigenlijk zonder dat we het beseffen op onze persoonlijke gevoelens. Omdat we zo ontdaan zijn en verbroken zijn en verslagen. En we beseffen niet ten volle
dat alleen de gerechtigheid van die Heer Jezus Christus redt van de dood. En om ons dat te leren, gaat de Heer soms wel eens zo weg, zodat je onder de meest ontroerende prediking geen traantje nog weg kan pinken. Dat kan zo worden. En dat je bij je eigen nergens ook meer over durft te praten met iemand. Want het komt je allemaal voor even koud en even ellendig. Toch heb je er geen rust mee. Toch is er voortdurend die innerlijke beweging, dat onvergenoegde. Soms misschien wel de bede, ach, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de eer geven. En nou komt de Heere te oefenen in dat geloof, dat zich richt op hetgeen buiten ons is. Nou wil de Heilige Geest die zondaar, die dan waarlijk ontdekt zijn, en het niet zo druk meer hebben met hun plekjes en met hun gebedjes en met dit en met dat. Nou komt de Heere die uitgeschudde, uitgedorde schepselen tegemoet. En die zegt, kom nou eens. Nou moet je niet eens bij jezelf blijven. Ik stuur je niet naar die eerste Adam. Maar ik wil je door belofte en eed wering wijzen op die tweede Adam. Werp het net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden, dwars tegen alle menselijk overleg in, wil de Heere de erfgenamen der belofte troosten met die rechterzijde, troosten, vermanen, ja, als het ware prikkelen. Dat wil hij niet doen door iets in ons, door ons op ons adres terug te brengen, maar door de aandacht te vragen, het geloof als het ware aan te blazen, niet in mijn ervaring, maar op die God die niet liegen kan. Die gezegd heeft, zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken, die God bij wie geen schaduw van omkeer is, die hij lief heeft, hij heeft lief tot een einde toe. Hij is de Almachtige en in Christus Jezus de getrouwe God en Vader van die erfgenamen der belofte. Kijk, daarom zit je wel eens te luisteren en met elkaar te spreken. En dan denk je wel eens wat men geloof noemt soms. Ja, niet bewust, dat komt meer uit onkunde voor. Omdat wij de dingen des geestes niet kunnen verstaan. Maar dan wordt er iets besproken als een oefening des geloofs. En het is vaak toch alleen maar een aandoening in het gevoel. Dat is wel aardig, zo genoten, zo weer weggesloten. Maar daar kan de vastigheid, de troost, de sterke troost, niet in liggen. Echt niet. Die kan alleen maar liggen buiten onszelf, in die belovende troost. En vermanende God in Christus Jezus. Oh, en dan kan het zijn, als je dan zo leeg en zo na zit, niet dat er dan opeens weer een waarheid van binnen bij je invalt, maar dat er een glans op je aangezicht komt, doordat je als het ware in een ogenblik het geheim ziet. Een ogenblik er zo doorheen kijkt dat je zegt, o dwaas die ik ben. Het is wel waar dat ik zo arm en leeg hier sta. En dat ik niets kan brengen bij God. Het is waar. Maar dat neemt geen ogenblik weg dat Jezus Christus van de Vader wordt voorgesteld tot een verzoening voor onze zonde. Neemt geen ogenblik weg dat hij zegt, deze is mijn geliefde zoon, in welk ik al mijn welbehagen hoor hem. Omdat is niet langer naar je eigen te horen. En de maatstaf niet langer te leggen in wat je zelf ziet en dacht. Om dan eens niet in dat gestroomlijnde godsdienstige algemene gangbare van dat, dat huis, tuin en keukengedoe, laat ik het zo even noemen, vergeven de uitdrukkingen, maar nou eens werkelijk bepaald te mogen worden bij wat de dichter zegt. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. De Heere die zich in Sions heil verblijft, bemint het meer dan alle Jacobsteden. En als je onder Jacobsteden, nou je eigen tent, je eigen huis, je eigen hart, alles wat van jezelf is, mag zien, dan ga je zien, de Heere bemint dat Sion, waar zijn gemeente saamvergaderd wordt, rond het sterke woord van God, om daaruit vertroosting te mogen ontvangen. Geest en leven, uw toezeggingen hebben mij levend gemaakt. Dan kan het wel eens zo worden, dat je niet zegt, ja hoor, ik heb mijn naam weer horen noemen, omdat de spreker toevallig iets gezegd hebt wat je in die week hebt ondervonden. Dat kan aangenaam zijn, dat verwerp ik zomaar niet. Maar dat je eens mag zien, de pijl ligt verder. En dat je eens mag zeggen, nu heeft die nameloze ongeluk die ik ben, vanavond weer eens mogen horen de naam van die ene, die hij ontvangen heeft. Eer hij in het lichaam was, namelijk van de hemel uit. Jezus, zaligmaker, ruimtemaker. O, wat is dat nuttig en profijtelijk, geliefden? Want daarin zouden we elkander tot een hand en een voet kunnen zijn. Daaruit zouden we elkander toe mogen roepen, welkom in de strijd, maar dan de goede strijd des geloofs. Die goede strijd des geloofs. Om nou eens met ons getuttel en wat wij allemaal overhoop halen en wat wij nou eens naar de achtergrond te gaan. En is werkelijk op die rechte gronden door het woord en de Heilige Geest geleid te worden. En we moeten niet uit opvatten dat dit nou een lesje is. Zo moet je dat niet opvatten. Want dat gaat juist door de spanning, door het onmogelijke van vlees en bloed heen. Want vlees en bloed wil hebben en houden. Vlees en bloed wil tasten en zien, maar het kan het koninkrijk niet beërven. Maar het allerheiligst geloof, door de liefde werkende, dat zegt stil tegen zichzelf, dat is die innerlijke strijd. Wat ziet Gerida de Sulamiet aan, zij is als een rij van twee heieren. De ene kant zegt nee, de andere kant zegt ja, het is waarachtig waar. Dat strijd, het is net alsof de Heilige Geest in dat hart van die kerk bezig is, om ze te overtuigen van zonde, gerechtigheid en orde, en van de volkomen werken van die enige Christus. Dan is dat inderdaad niet uit het verbroken werkverbond, maar dan is dat inderdaad geen gestroomlijnd lesje, maar dat is een praktijk. Je kunt het niet geloven met eerbied gesproken. Je zit daar neer, soms als een liefdeloos monster of altijd. En nochtans dringt de Heilige Geest krachtig aan. Waartoe? Dat je de naam van je God niet verloochenen. Dat je het werk van die zaligmaker niet verkleinen, nog miskennen. Dat is iets van die Finse boer die de Heere gebruikt in vorige eeuwen. Ik heb al meerdere malen aangehaald. Pavel Ruud Salijnen, die de Heere gebruikte om een opwekking te zenden in de verburgerlijkte dode kerk. Maar als hij dan sprak over het allerheiligst geloof, dan riep hij, o, riep hij uit. Al branden dan mijn voeten in de hel, dan nog, Heere, Heere, het is uw eigen woord, het is uw Christus, het is uw eigen Zoon. U hebt hem gegeven tot een rantsoen voor velen. Ik ben de onwaardigste. Maar ik kan niet ophouden tegen alle ongeloof in het nochtans des geloofs te blijven hangen. Zie, dat is toch wonderbaar, dat de erfgename nou is niet in zichzelf, maar in de belofte en in de eedswering een sterke vertroosting zouden hebben. Wie dan? Wie? Iedereen? Alle mensen? Nee, dat staat er niet. Er wordt hier een zekere aanduiding gegeven. Wij, namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Je zou ook zo kunnen lezen. Die weggevlucht zijn, of die op de vlucht zijn. Waarvoor zijn ze op de vlucht? Voor zichzelf. Voor alles wat je maar in kunt denken. Voortdurend op de vlucht. Want in alles horen ze de dood. In alles merken ze, bij mij is het niet. De zonde baart de dood. Onze eigen gerechtigheid baart de dood. Alles baart de dood. Maar ze hebben een stem gehoord. De stem in het heilige evangelie. En die stem van het heilige evangelie heeft gezegd. Kom bij mij van de Libanon af. O zuster, o bruid. Kom bij mij van de Libanon af. Ze hebben een stem gehoord terwijl ze in de kloven der steenrotsen waren. Toon mij uw gedaante. Laat zien wie je bent. Kijk. En zo zijn ze op de vlucht. Niet in een panische reactie, want ze ervaren, ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar dat getuigenis, ik, ellendig mens, bewijst alreeds dat ze op de vlucht zijn. En ze hopen aan te komen en ze betrouwen, verlost te worden, omdat hij het beloofd en gezworen heeft, verlost te worden van een liefhebber van zichzelf, verlost te worden van alles wat ze ten kwade gedacht en gedaan hebben. O geliefde, wat een troost, die de toevlucht genomen om de voorgestelde hoop. Hier gaat het nou niet in de hoop, in de zin over de hoop als over de beoefening van de hoop, maar als de hoop die daar weggelegd is in de hemel. Dat wil zeggen om die volkomenheid, die volmaking, die volkomen zaliging te verkrijgen. Om daaraan vast te blijven houden, omdat hij het gezegd heeft, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grond vestigen. Ik zal u in mijn weg onderwijzen. Mijn oog zal op u zijn. Omdat hij beloofd heeft dat hij ze als steentjes die verstrooid waren over de hele wereld bij elkaar zou rapen. Omdat we het gezongen hebben van oude dagen aan, elk hunner zal in het zalig oor van Sion haast voor God verschijnen.
die voorgestelde hoop. Die hoop dat er geen dood zal zijn. Geen traan, geen rouw, geen gekrijt, geen zonde. Ja, geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En zij zullen God zien. En zij zullen de Heer Jezus zien. Niet meer door een spiegel in een duistere reden. Maar van aangezicht tot aangezicht. Kennen zoals zij gekend zijn. Zij zullen gelijk worden aan de fonteinen van heil door het Lam. Zij zullen spelen voor zijn aangezicht in grote vreugde. De voorgestelde hoop. De voorgaande dingen geen gedachtenis. Geen inwoner zal meer zeggen, ik ben ziek. O, in tijden van verflauwing kan het alles zo ver weg zijn. En als we wat zoeken, dan zoeken we het nog te gronden in onszelf. Maar hier wijst ons de knecht des Heren door de Heilige Geest aan. Voorwaarts, geen stilstand. Heb je maar één been, dan op één been. Heb je geen benen, dan zonder benen. Maar de weg ligt naar Sion. Denk aan de vrouw van Lot. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. Voorwaarts. Dat heeft die kerk nou net nodig. Want al die verkeerde dingen, die leven in hun hart en in hun natuur. Daarom is God niet te prijzen. Dat hij zo'n gemeente niet loslaat, gelaten heeft. Maar dat hij nog door oprechte vermaning en vertroosting tot die Hebreeën wilde spreken. En dat hij ook, zover zijn welbehagen strekt, ook tot ons wil spreken. En daarin zegt, zie op hem, op het Lam. Op de belofte en op de eedzwering. God kan niet liegen. Amen.